In de loop van de eeuwen is Ostia, de havenstad bij Rome, geleidelijk aan totaal vervallen. Al in de derde eeuw begonnen de bewoners weg te trekken uit de stad. Ze namen alle voorwerpen die voor hun van belang waren met zich mee. De eigendommen waaraan ze gehecht waren en voorwerpen die een financiële waarde vertegenwoordigden. Wat achterbleef viel ten prooi aan de natuur of aan rovers. De marmeren beelden en de vloer- en wandversieringen verdwenen in de kalkovens. Het metaal werd omgesmolten. Het pleisterwerk bladderde af, het hout rotte weg. Met de steunbalken kwamen hele bovenverdiepingen naar beneden. Vanaf de Renaissance tot de 19e eeuw werden er nog wat kunstvoorwerpen onder het puin vandaan gehaald, die terechtkwamen in privécollecties en in verschillende musea. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat bij latere opgravingen niet veel meer werd gevonden dan de kale muren van benedenverdiepingen en zo nu en dan een heel enkel voorwerp. Zo begint het proefschrift van Jan Theo Bakker, tenminste in een nogal vrije Nederlandse vertaling, want het proefschrift is in het Engels gesteld en heet Living and Working with the Gods, Study of Evidence for Private Religion and Its Material Environment in Ostia. En de periode die besproken wordt is 100 voor Christus tot 500 na Christus. Leven en werken met de goden dus, onderzoek naar bewijsmateriaal voor privéreligies en de fysieke omgeving daarvan, in Ostia. Meneer Bakker, u schrijft zelf dat er heel veel verloren is geraakt. Hebt u dan nog wel wat gevonden?
Er was veel te vinden. Niet zo verbazingwekkend. In de literatuur had ik al wel gezien dat er veel moest zijn. Er werden korte verwijzingen geplaatst naar niches, naar reliefs. Allerlei zaken die verband houden met privéreligie. Maar echt gepubliceerd waren ze niet. Vaak werd ook niet duidelijk gezegd waar ze zich bevonden. Dus het was zeker de moeite waard om daar eens wat nader naar te gaan kijken. Ik ben in 1984 begonnen de hele stad door te lopen en om maar gewoon alle muren aan twee kanten te bekijken. Wat vind ik aan testimonia van privéreligie? En dan gaat het om nissen, dan gaat het om reliefs, dan gaat het om wandschilderingen. En enkele keer een graffito en in de wandschilderingen gekraste tekst die informatie geeft over privéreligie.
Wat is privéreligie nou eigenlijk?
Daar bestaat een antieke definitie van. Een antieke auteur heeft daar enkele zinnen over gewijd en maakt een onderscheid tussen staatsreligie en datgene wat dan overblijft. Dat was een definitie die mij niet zo heel erg aantrok. Ik vond eigenlijk dat daarmee die antieke auteur al te ver was gegaan. Hij had al een hele duidelijke interpretatie gegeven van privéreligie door te zeggen dat is niet staatsreligie. In de moderne tijd en in het moderne denken zijn andere opvattingen gekomen over wat privé is. Tegenwoordig kunnen we daar zelfs louter aan het individu denken. Ik heb daarom voor een wat meer brede, een wat meer neutrale definitie gekozen en gezegd, privéreligie is de religie van een groep die op tal van manieren kan zijn samengesteld. Dat betekent dat ik ook stukjes staatsreligie in beschouwing heb genomen. Echter, stukjes die beperkt waren tot een wat kleinere groep. In een later stadium van studie is het dan mogelijk om aan andere aspecten aandacht te besteden. Een waardering te geven van wat betekent het nu dat het staatsreligie is geweest. Of juist te gaan kijken naar bijvoorbeeld wat was de sociale status van de betrokkenen. Te kijken in hoeverre is het om mannen en om vrouwen gegaan. Dus het was een brede definitie die later op tal van manieren ingevuld kan worden.
U zei net van die groepen kunnen op verschillende manieren samengesteld zijn. Kunnen mannen zijn, kunnen vrouwen zijn. En dat is te zien naar aanleiding van de privégodsdiensten.
Ja. Nou, ik denk dat veel lezers van mijn boek in eerste instantie zullen verwachten heel veel aan te treffen over goden. En wanneer de studie over Pompeji gegaan was, een stad die natuurlijk wonderbaarlijk goed geconserveerd is door de Vesuvius-uitbarsting, was daar natuurlijk enorm veel over geschreven, want daar zijn tal van beeldjes bewaard, daar zijn tal van wandschilderingen bewaard gebleven. In Ostia is dat niet het geval. In de late oudheid vertrokken de bewoners, stond er een metalen beeldje in een nis, dan nam men dat mee. Liet men het staan, dan kwam er wel een rover die het meenam, want het vertegenwoordigde een financiële waarde en men kon het laten omsmelten. De ruïnes hebben eeuwenlang blootgelegen. Dat betekent dat wandschilderingen langzaam maar zeker verdwenen uit de nissen. Op het eerste gezicht is dat dus een wat teleurstellend onderzoeksresultaat. Maar het gaf wel een kans om het onderzoek een andere wending te geven en juist te gaan kijken naar de architectonische aspecten van de testimonia van privéreligie. En te kijken in wat voor vertrek komt een niche voor. Wat voor functie had dat vertrek op het moment dat het niche werd aangelegd? Wat voor functie had vanzelfsprekend het gebouw? waar precies in het gebouw, hoe in de layout van het gebouw moet het object begrepen worden. Daarbij sluit ik aan bij een manier van denken over gebouwen die eigenlijk pas sinds kort bestaat binnen de klassieke archeologie. Ik denk pas een jaar of 10. Waarbij men meer gebouwen in hun architectuur is gaan lezen als een weergave van hoe mensen met elkaar omgingen. Men is lijnen gaan zien die door gebouwen liepen. Assen, bijvoorbeeld een rijk man die geëerde gast ontving, zond signalen uit door middel van de architectuur van zijn huis naar zo'n geëerde gast. Die kwam binnen, werd geconfronteerd direct al bij binnenkomst met bijvoorbeeld een grote fontein en een beeld daarin. Dat lag precies op de as van het huis. Je kon het absoluut niet missen. Het was fraai gedecoreerd. Liep hij door en ging zo iemand door naar de eetzaal, dan was er een nieuwe as en werd de blik weer naar een centraal punt geleid in belangrijke centrale ontvangstvertrekken. En de privévertrekken van zo'n rijk man, daar werd weinig waarde aan gehecht. Die zijn weggeschoven naar achteren toe. Die hebben een onbelangrijke functie in het geheel van de architectuur gekregen. En een van de taken die ik me gesteld heb was om te kijken in hoeverre privéreligie iets meer zegt over deze manier van omgaan met architectuur. En daarbij zie je een opvallend verschil tussen Pompeji en Ostia. In Pompeji, een stad die nu voor het grootste gedeelte stamt uit de eerste eeuw na Christus, zie je dat privéreligie niet meedoet met dat spel van assen. De nissen, die liggen juist in een hoekje van het atrium van een centrale ruimte, liggen niet in een axiale positie. In Ostia doet zich dat verschijnsel wel voor. En dat is dus een indicatie dat de mensen in Ostia wat drukker bezig waren om sociale banden te smeden tussen mensen in gebouwen, mensen buiten gebouwen, mensen in gebouwen onderling, dan men dat in Pompeji gedaan heeft. Een rol kan daarbij spelen dat Ostia in tegenstelling tot Pompeji een echte handelsstad was. Het was de havenstad van Rome. Een stad die niet in eerste instantie bewoond werd door rijke mensen. Het was meer een Rotterdam van de oudheid. Daar woonden kooplieden. Veel buitenlanders moeten er gewoond hebben. Er zijn enorm veel winkels, grote werkplaatsen, opslagplaatsen, gildengebouwen. Heel iets anders dan Pompeji, waar we vooral woonhuizen van de rijken terugvinden. De samenstelling van de bevolking was dus anders. De mensen waren over het algemeen wat minder rijk, maar ook hun sociale verhoudingen waren veranderd. Want de rijken, waarmee men in Pompeji nog een relatie had, een rijke patronus had een cliëntela, mensen die van hem afhankelijk waren, die bij hem op bezoek kwamen, die rijken, die woonden niet meer in Ostia, of althans niet meer in het centrum van de stad. En fysiek is er dus al daar een scheiding ontstaan tussen de wat minder rijken en de upper class. Die andere sociale situatie lijkt zijn weerslag ook te vinden in de privéreligie, waar immers men bezig is in dat centrum van de stad nieuwe wegen te vinden om met elkaar om te gaan, om een sociale eenheid te smeden. En privéreligie lijkt daar een rol bij te hebben gespeeld.
Dus dan had je tezamen met een kleine groep een bepaalde god die je dan vereerde, en dat was dan het centrale punt, de focus van je belangstelling in zo'n gebouw.
Ja, er zijn diverse lagen waarop het zich kan afspelen. Het kan zich binnen een gebouw afspelen. Het kan van het gebouw naar buiten toe gaan. Maar het kan zich ook per district bijvoorbeeld gaan afspelen.
Met een soort buurtheiligdom?
Er waren een soort buurtheiligdommetjes, ja. Die cultus is hervormd door keizer Augustus. Hij voerde daar ook de cultus van zijn huisgoden in. En daarmee werd eigenlijk elke wijk een stukje van het huis van keizer Augustus. En zo werd er dus een brug geslagen tussen de keizer, en niet alleen Augustus, maar ook tussen latere keizers en grote stukken van de bevolking. Die keizercultus is in de loop van de eeuwen alleen maar sterker geworden. En die culmineert eigenlijk onder de Severische keizers. Dat speelt zich rond 200 na Christus af. En in Ostia zien we dat die brug tussen keizer en een groot stuk van de bevolking, maar niet de upper class, die niet in Ostia woonde, maar we zien het ook religieus nog anders terug, dat die brug ook in andere culten geslagen wordt. Bijvoorbeeld in de cultus van Mithras, bijvoorbeeld in de cultus van Silvanus. De cultus van Mithras, een mysteriecultus, beperkt tot mannen. Misschien de cultus van de Romeinse burger. Niet de upper class, maar de doorsnee Romeinse burger. In Ostia zijn er 16 heiligdommetjes gevonden, gewijd aan deze cultus. 2 daarvan lagen in het paleis van de keizer in Ostia. De cultus van Silvanus, een cultus voor de wat armere Romeinen, vaak slaven, wat armere vrijgelaten slaven. Maar ook 2 heiligdommetjes van Silvanus in het keizerlijk paleis. En zo werd op verschillende manieren een brug geslagen tussen die keizer en een groot deel van de bevolking. Er is dus een gelaagdheid van klein naar groot.
Begrijp ik nou dat er dat bepaalde sociale lagen bepaalde goden vereerden en andere sociale lagen weer andere goden vereerden? Dat je dat ook kunt zien? Sommige goden zijn chic.
Ten dele kan dat het geval geweest zijn. Er zijn culten waarbij inderdaad zichtbaar is dat juist de allerrijksten zich ertoe aangetrokken voelden, of dat juist de armen zich ertoe aangetrokken voelden. Maar het was nooit verboden voor wie dan ook om welke god dan ook te vereren, zolang men zich maar aan de maatschappelijke regels hield en geen al te gekke dingen deed. Een cultus bijvoorbeeld die juist onder de rijken aanhang vond, was die van de Magna Mater. Een cultus waarbij zich rituelen afspeelden die wij nogal gruwelijk zouden vinden. Priesters moesten zichzelf ontmannen. Men werd gedoopt in stierenbloed door de grond in te gaan in een kuil en onder een deksel plaats te nemen waarop een stier geofferd werd. Het bloed droop dan de kuil in door gaten in het luik. Een cultus toch die met name in de latere oudheid bij de upperclass veel aanhang vond. Een andere cultus, die juist weer bij, zoals die van Silvanus, die vindt juist bij de slaven meer aanhang. Maar het is het door de sociale lagen heen gaan wat ik eerder naar voren zou willen halen dan de beperking tot sociale lagen. Het was niet zo dat een cultus uitsluitend voor een bepaalde groep bestemd zou zijn.
Ja, we zitten nou in de 2e eeuw ongeveer. Hoe gaat het dan verder?
In de 3e eeuw komt het Romeinse Rijk in een geweldige crisis terecht. In Ostia merk je dat ook meteen. Er worden weinig inscripties meer gevonden. Er is weinig nieuwbouw. We zitten in een tijd dat het politiek heel slecht gaat. Italiaanse toestanden zou je bijna zeggen. Keizers die slechts enkele maanden regeren voordat ze om het leven gebracht worden. Een geweldige crisis dus die in Ostia zijn weerslag vindt. Een soort lange donkere tunnel waar we ingaan. En als we die uitkomen aan de andere kant, dan is de wereld veranderd. Dan komen we terecht in de tijd van keizer Diocletianus, de tijd van keizer Constantijn. Kijk je dan naar de kunst, dan zie je al het begin van de Byzantijnse kunst ontstaan. Keizer Constantijn natuurlijk bekeert zich tot het christendom. En in de loop van de 4e eeuw wordt het christendom staatsreligie. Die 3e eeuw is een hele cruciale periode geweest, waarover we veel te weinig weten. Wat is er gebeurd in die lange donkere tunnel, maar vooral ook, waarom zijn we daarin terechtgekomen? In Ostia is nog zichtbaar hoe juist op dat moment de keizercultus nog heel erg sterk leeft. Een heiligdom, diep verborgen achterin een bakkerij, is in zijn geheel gewijd aan de keizercultus. De keizer Caracalla was op reis gegaan naar het oosten en begon zich op één lijn te stellen met Alexander de Grote. En hij gaf dan ook het bevel dat overal in het Rijk afbeeldingen moesten worden opgesteld waaruit nou zou blijken dat hij een soort tweede Alexander de Grote was. Dat heeft men gedaan in die bakkerij in Ostia in 215 na Christus. Er werden wandschilderingen aangebracht waarmee werd duidelijk gemaakt dat keizer Caracalla inderdaad een nieuwe Alexander de Grote was. Het heiligdom werd bezocht later door een brandweerman, Calpurnius heette die, die een graffito in de wandschilderingen kraste met een X. En daarmee bedoelde hij het getal 10. Hij wenste Caracalla 10 nieuwe regeringsjaren toe. Terwijl we nu zouden zeggen 4 more years was dit dus 10 more years voor Caracalla. Het heiligdom werd later bezocht door Marius en Anna. Meer weten we niet over ze. 2 namen in de stuk die nog een datum van een religieus feest daarin de stuk gekrast hebben. De keizercultus is op dat moment sterk.
Die leeft dus echt?
Die leefde echt bij de mensen, ja. Het was zeker niet zo dat men dat louter als politieke vleierij zag. En dat blijkt uit de positie van het heiligdom. Niemand kon van de straat af het heiligdom zien. Je moest de hele bakkerij doorlopen voordat je de wandschilderingen kon bekijken. Nee, men voelde hier wel degelijk wat bij.
Maar dat was dan nog in een tijd dat de keizers inderdaad nog macht hadden. Wat gebeurt er nou in die periode dat ze stuk voor stuk in 3 maanden tijd verdwenen?
Dat is de periode waarin kennelijk de basis is gelegd voor het christendom. Want als we kijken naar de situatie aan het einde van de 3e eeuw... begin van de 4e eeuw... zien we de grote opbloei van het christendom en komt de pagane religie tot zijn einde.
Dit was Parels voor vandaag. Met dank aan technicus Marien Albertsboer en aan u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Faros is een